Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We hebben een heel mooi programma voor je. We gaan het onder andere hebben over of Nederland inderdaad preutser wordt. Dat was deze week in het nieuws. We gaan het hebben over koffers trekken en wat je er allemaal kan vinden. Een Nieuw-Zeelandse familie heeft een hele loevere vondst gedaan. En we gaan het hebben over de asielzoekers. Wel helpen, maar niet in mijn achtertuin. Welkom bij Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië. En natuurlijk vanuit Tilburg in Nederland, waar mijn vriend en collega Erik van Vliet zit.
Hallo Jan-Willem.
Even een slokje koffie nemen. Ja, het is hier 's ochtends. Jullie zitten volgens mij aan het bier. We hebben een hele programma. We gaan het onder andere hebben over of Nederland steeds preutser wordt. Dat is naar aanleiding van een discussie die is ontstaan. De cover van het blad Linda. Daar stonden namelijk vrouwen op die topless waren. Nou, ze waren niet helemaal topless, want ze hadden netjes hun tepels bedekt met hun hand. Daar wil ik het ook nog eventjes over hebben, over tepels en borsten. Waarom dat nou zo aantrekkelijk is. Daar schijnt een hele wetenschap achter te zitten. Maar goed, die cover die heeft nogal wat stof doen opwaaien. Want mensen zeiden van, nou, het is weinig inclusief. Of er staan alleen maar hele mooie vrouwen op. Tenminste, dat kan ik niet zo zeggen. Er staan alleen maar vrouwen op die niet heel erg dik zijn. Dikke vrouwen kunnen natuurlijk ook mooi zijn. En daar ging het precies om. Want ze zeiden van, ja, weet je, dan wordt toch iedereen weer in een soort van format gegoten. Wat we niet willen. En we gaan het ook hebben over een Nieuw-Zeelandse familie. Die heeft namelijk iets gevonden in een koffer. En we gaan het hebben over asielzoekers. Dat was ook in het nieuws. Heel veel asielzoekers die moeten buiten slapen in onder andere asielzoekerscentrum in Ter Apel. En mensen die zeggen van, we willen we helpen, maar niet in mijn achtertuin. Nou Erik, zullen we daarmee beginnen?
Dat is goed. Ja, is prima.
Weer even een slokje van mijn koffie nemen, want ik dacht dat jij neemt het over. Maar jij bent waarschijnlijk aan het bier. Waar ging het nou over? Er waren heel veel asielzoekers die moesten buiten slapen. Nou, in Nederland dan zou je denken van, nou, dat is zo'n rijk land. Dat mensen buiten moeten slapen als ze hier asielzoek willen vinden. Dat is uitzonderlijk. En toen heeft de Nederlandse regering die heeft gezegd van, nou weet je, die asielzoekers die moeten worden verspreid over de verschillende gemeentes in Nederland. En als de gemeentes dat niet willen, dan verplichten we ze daartoe. En dat is nu één keer gebeurd en daar waren nogal felle reacties op. Je had er een bericht over, Erik?
Ja, onder andere, want even een beetje in het verleden. Hè. Nederland heeft dus ingestemd dat ze asielzoekers gaan opnemen in Ter Apel. Dus mensen die aan het vluchten zijn vanuit, onder andere natuurlijk, de oorlogslanden. Ja. Hè. En dan heb ik het ook over Syrië en zo, hè, en andere landen, want die komen daar natuurlijk ook allemaal aan. Ja. Nou is het geval zo dat eerst vanaf Den Haag werd gevraagd of mensen het vrijwillig wilden doen. Dus er moest eerst vrijwillige opvang zijn. Maar ja, daar was niet iedereen voor te poren. Gemeentes lieten een beetje afweten. Want ja, ze wilden wel helpen. Maar ja, ze hadden geen plek en bla bla bla. Nou, toen dacht Nederland, weet je wat, we gaan het verplichten. Dus er komt een speciale wet. Ik geloof dat die nog niet helemaal rond is. Maar het wordt al wel toegepast. Dat mensen verplicht zijn, althans de gemeentes verplicht, om asielzoekers toe te laten. Nou, Ter Apel is gewoon overvol. Daar moesten al heel regelmatig mensen buiten slapen. Konden de vraag niet aan. Toen kwam die verplichting, of althans men ging de gemeentes verplichten om asielzoekers op te vangen. Toen dacht het COA, weet je wat, we kopen wel een hotel en daar gaan we die asielzoekers in plaatsen, rond de 300. Maar toen was het in één keer paniek in de hut, want nou komt het wel erg dichtbij. Hè? Dus dat was eigenlijk een beetje het verhaal van die asielzoekers. Ja, ik moet je zeggen, ik weet niet hoe ze dat in Australië doen, Jan-Willem, maar hoe het in Nederland gebeurt, het is ronduit belabberd.
Belabberd in de zin van?
Nou, dat er ten eerste slecht wordt opgevangen. Hè? Want neem nou eventjes een voorbeeld. Hè? Je komt als vluchteling kom je in Nederland binnen. Je weet dat je in Nederland welkom bent. En dan word je zo opgevangen. Ja, had je ervoor moeten kiezen om geen mensen op te vangen bijvoorbeeld. Hè? Maar ja, dat mag weer niet. Want we zijn één Europa en iedereen moet zijn deel doen. Ik kan er met mijn kop niet bij, jongens. Mensen die in tenten slapen op de grond. Een klein beetje. beetje gaan zwerven, ook daar in de buurt. En daar komen die opstootjes van, hè, want die zijn er ook al geweest. Dus ja, het is gewoon ronduit heel erg slecht voor Nederland wat hier gebeurt.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat in Europees verband, dat eerst zeiden landen als de noordelijke landen, die zeiden van, nou weet je wat... Asielzoekers wel helpen, maar niet in mijn achtertuin. Dus kwam eigenlijk alles kwam in Italië en in Griekenland terecht. Want die grensden die waren toch veel dichter bij de oorlogsgebieden. Dus daar kwamen de mensen eerst aan. En toen zeiden ze van, nou ja, weet je, we moeten die mensen toch maar een beetje spreiden. Even iets op jouw vraag van hoe Australië daarmee omgaat. Nou, Australië, dat is heel makkelijk. Die verbannen ze namelijk allemaal naar een eiland. Die zeggen van, nou, je komt hier aan. Nou ja, dan ga je gewoon naar Nauru toe. En Nauru is een eiland. En dat is een soort van gevangeniseiland. En dan houden ze mensen, dan jaren houden ze die daar vast. En dan, gaan ze denken van, zullen we ze mee doen, hè? Of ze komen hier in een hotel terecht. En daar zitten ze dan jaren vast.
Ja.
En toen, wie heet het misschien nog wel, toen Djokovic, de bekende tennisser, toen die hier in Australië niet welkom was, omdat hij niet gevaccineerd was. Toen moest hij ook naar zo'n hotel. En toen kwamen de verhalen naar buiten van, ja, weet je, die Djokovic, dat is heel vervelend dat hij naar zo'n hotel moet, maar er zitten hier mensen en die zitten hier al 8 jaar vast. Nou, Australië, net als het milieu, heeft Australië ook een hele slechte reputatie wat betreft het omgaan met asielzoekers. Want ja, Nauru, dat eiland, en Christmas Island, dat zijn twee eilanden voor de kust van Australië. Nou, die doen het. Nou, dat is gewoon een gevangenis. Daar is gewoon helemaal niks te doen. Er zitten hele gezinnen, die zitten daar vast. Ik ken ook iemand die daar heeft daar vastgezeten. En die zei van, nou weet je, dan zit je daar als een kind vast. En het enige wat je kan doen is een beetje om dat eiland heen rennen. Nou, dat eiland is niet zo groot. En er zijn natuurlijk allemaal opstootjes. En ik zag ook een ander gezin. En die waren daar vanuit Vietnam waren ze daar gekomen. Mm-hmm. En toen was het nog allemaal heel goed. Toen waren er nog genoeg voorzieningen, genoeg toiletten en zo. Dus die hadden mazzel. Maar een jaar later was het al veel erger, want er kwamen er veel te veel mensen. En ja, dat is nu nog steeds niet opgelost en het is nog steeds een heel hot item in de Australische politiek.
Maar volgens mij hoeft Australië ook niks op te vangen, hè? Want die maken toch hun eigen regels. Die hoeven toch geen rekening te houden met andere landen bijvoorbeeld. Want wij hier in Europa bijvoorbeeld, als Nederland bijvoorbeeld vluchtelingen moet opnemen, is het op Europees verband. Maar Australië, stel dat je als vluchteling bijvoorbeeld, je noemt net een voorbeeld uit Vietnam, aankomt, hè, om daar onderdak te krijgen. Dan kan Australië dat toch weigeren van, nou, ga maar weer terug, want wij hoeven hier niet. Er is niemand die ze daar op de vingers tikt, lijkt mij.
Nou, er zijn wel mensen die op vingers... Australië is niet lid van de Europese Unie natuurlijk, nee. Hoewel ze wel aan het Eurovisie Songfestival meedoen, wat zeer
vreemd is.
Grote vraagtekens erbij, maar... Nee, niet deel van Europa, maar ze zijn natuurlijk wel deel van allerlei andere overeenkomsten met de wereld. United Nations, ze zitten vlakbij de Azië, zo dat zijn de landen hier in Zuidoost-Azië, daar zijn ze mee verbonden. Dus ze kunnen wel degelijk moeten ze zich aan een aantal regels houden, want zij zijn natuurlijk ook allemaal... Ja, deel van allerlei verbanden. Het is niet zo dat Australië een eiland is en dat die denkt van, weet je wat, toedeledoki, we kunnen alles doen wat we maar willen. En dat kan niet wat betreft asielzoekers en dat kan ook niet wat betreft het milieu.
Nee, maar heel even terug naar Nederland, hè? Die asielzoekers, hè? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Want Nederlanders zijn niet zo meegaand als andere bewoners van andere landen. Hè? Nederlanders zeggen altijd, wij zijn goed voor vluchtelingen. Wij zijn heel divers, dus wij kunnen tegen meerdere culturen. Maar owee, als er bijvoorbeeld een andere cultuur, ik noem even een voorbeeldje, naast je komt wonen, dan zijn er al problemen, want dat willen we niet hebben. Nee, het komt er dichtbij. Ja, nee, maar zo is het gewoon, weet je. En dat kun je wetenschappelijk gaan onderzoeken en dat kun je gaan bekijken. Maar er is in Nederland gewoon heel veel racisme. En ook onder de mensen waarvan je dit niet verwacht. Want die zeggen, of die stemmen dan bijvoorbeeld een politieke partij die voor opvang van asielzoekers is. Of voor een diversiteit in diverse culturen is.
Ja.
Maar owee, als het er dichtbij komt, dan zeggen ze, ja, maar dit hoef ik niet bijvoorbeeld.
Nee, maar daar zei je wat interessants, Erik. Mag ik er even op inhaken?
Ja,
nou, jij zei van, dat kan je nou wel wetenschappelijk gaan bekijken, maar, en daarmee suggereer je dat er een verschil is tussen als je er wetenschappelijk naar zou kijken en wat je net zei. Maar volgens mij is daar geen verschil tussen, want volgens mij als je het wetenschappelijk gaat bekijken, dan vind je precies wat jij net zei.
Ja, want kijk, ik zeg er even bij, hier bij mij in de straat heb ik niet zoveel cultuur. Het zijn eigenlijk meer Nederlanders. Maar ik noem je heel even een voorbeeldje. Hè. De buren van mij, die zijn weg. Nou, dat verhaal ken je, hè? In dat huis zouden dus vluchtelingen komen. Dat was eerst ter sprake. Op dat moment, een dag later, toen kwamen andere mensen uit de buurt bij mij een handtekening halen om tegen huisvesting van die vluchtelingen die daar zouden komen. Dat was een dag later, hè, snap je? En ja. Nou ja, toen werd er later besloten dat ze toch niet in dat huis zouden gaan komen. En dat ze op een andere plek werden gehuisvest. En toen was de storm weer over. Dus dat bedoel ik, hè? Net wat jij zei aan het begin. Ja. Niet te dicht bij huis, want dan zijn er problemen. Ja, en dat wordt heel vaak gezegd. En dan valt dat hier nog mee in Brabant. Maar gaan we bijvoorbeeld maar eens naar Friesland of Groningen. Daar wordt daar heel anders over gedacht. Hè? Nog extremer.
Ja, nee, dat is precies. Die denken van, weet je, laat alles maar in de Randstad gebeuren.
Ja.
En het lijkt ook een beetje op Europees verband hoe noordelijker je komt. Als je bijvoorbeeld naar Zweden gaat, nou, dan vangen ze helemaal niet zoveel mensen op. En dan zijn ze eigenlijk veel meer, zijn ze veel meer bang voor buitenlanders. Zo dadelijk wil ik het trouwens ook nog hebben. We gaan het hebben over borsten. Natuurlijk gaan we het hebben over borsten. Dat, ja. Dat vind jij ook interessant. Maar ja. Ik wil het ook eventjes hebben over een bepaalde, ja, bepaalde dingen die we zeggen in Nederland. We gaan het hebben over iets wat eventjes in Nederland behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien. Het blad Linda heeft namelijk een cover gepubliceerd met daarop blote vrouwen. Nou, ze zijn niet helemaal bloot. De tepels worden afgedekt door de handen. Het ging ook niet zozeer om dat bloot op zich. Het ging erover dat al die mensen een bepaald maatje hadden. En dat waren de maatjes van het geaccepteerde lijf. Met andere woorden, een body mass index van onder de 25, mag ik wel zeggen. Nou, daar was er nogal wat over te doen geweest. Want men zei van, het is niet inclusief. Maar nu zegt de redactie van Linda, die zegt van, ja, maar we hebben heel veel mensen gevraagd. Ik vraag me dan af of mensen gevraagd zijn om te poseren. Of dat ze gewoon een modellenbureau hebben ingehuurd. En als ze een modellenbureau hebben ingehuurd, ja, je hebt ook modellenbureaus van Van wat dikkere mensen. Dus dan zou het eigenlijk wel moeten. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben is wat daaraan gerelateerd was. En dat is de vraag is, wordt Nederland steeds preutser? Wordt Nederland steeds preutser? Meneer Erik van Vliet, wat denk je ervan?
Nou, ik denk dat we inderdaad steeds preutser worden. Want de kans steeds minder. Ik moet je zeggen, ik zie ook steeds minder mensen topless. Want dat zie je, zeg maar op de stranden ook steeds minder, hè, voorkomen. Als mensen daar met hun, ik noem maar wat, als daar vrouwen liggen en hun hebben de borsten ontbloot. Dan zie je ze vaak op de buik liggen en niet vaak op de rug. Nee, de jaren 60 was het toch wel een stuk vrijer en zo. En ik denk dat we inderdaad preutser worden. We durven minder te laten zien, Jan-Willem, denk ik.
Dat denk ik ook. En dat terwijl Nederland eigenlijk bekend staat als een niet-preuts land. Als ik hier in Australië vertel dat we in Nederland naar de sauna gaan en dat het allemaal gemixt is en dat iedereen gewoon naakt is, dan kijken ze me aan van, oh ja? En dan zeggen we, ja, dat is ook een werkuitje. Dan ga je met je werk naar de sauna. Nou goed, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar dat schijnt wel te gebeuren. Ik vraag me ook af of dat onder andere komt omdat we bloot automatisch relateren aan iets erotisch. En dat hoeft natuurlijk niet.
Nee, dat hoeft niet natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die naar nudiste campings gaan. Die bijvoorbeeld, als ze dat nog doen, topless op strand liggen bijvoorbeeld. En daar is niks seksistisch aan, denk ik. Hè? Voor mensen die daar niet aan doen, die denken dat natuurlijk. Die denken, ja, die mensen die lopen daar in een naki, omdat ze dat lekker vinden om naar elkaar te kijken. Maar ik denk als jij, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik heb één keer ook, op een nudiste camping heb ik rondgelopen. Dat was toen in de tijd voor een radioverslag. Ik moest daar, ik mocht daar alleen verslag doen als ik ook in mijn naki daar rond ging lopen. Nou, ik zou je
vertellen. En terecht.
Ja, ik zou je vertellen, de eerste 3-4 minuten, dan kijk je naar de mensen. Hè. Dan denk je van, die is wat dikker zoals die bij mij is bijvoorbeeld, snap je? En dan de eerste 3-4 minuten kijk je naar elkaar. Maar daarna, dan let je daar gewoon niet meer op. Dan kijk je alleen maar naar de gezichten, weet je. Want iedereen is naakt. Niemand heeft geheimen meer. Kijk, het is veel erotischer, vind ik persoonlijk, als er wat te fantaseren valt. Als vrouwen of mannen kleding aan hebben, waar je dan wat fantasieën over kunt hebben, weet je. Dat is veel erotischer. Maar de gedachte dat mensen die naakt bijvoorbeeld op een nudistencamping zitten of weet ik veel wat, alleen aan seks denken. Ik denk als jij daar een vrouw bijvoorbeeld aanraakt die niet voor jou is, dat de man ook naar je toe komt lopen en je een klap verkoopt. Want dat, die regels gelden daar ook met of zonder kleren, hè?
Ja, nee, dat denk ik inderdaad ook. En het is wel grappig dat je zegt van als we iets gaan bedekken, dan wordt het misschien wel automatisch erotischer. Er zijn natuurlijk, ja, als we kijken naar alle culturen in de wereld, dan heb je bepaalde werelddelen waar bijvoorbeeld de schouders moeten bedekt zijn. Nou, de schouders worden een erotisch iets, omdat dat bedekt is en eigenlijk verboden terrein is. Maar ik vraag me af, is er iets met borsten? Er wordt wel eens gedacht van, weet je, borsten, maar dat is iets wat in de mens zit. Dat is sowieso opwindend. Daar kan de mens niks aan doen. Toen dacht ik van, dat moet ik eerlijk eens vragen.
We zijn er groot mee geworden, hè, jongens. We zijn er groot mee geworden, hè. We worden geboren. Het eerste wat we zien, dat zijn hop, de borsten. En er wordt zelfs gestimuleerd van aan die borst. Dus ja, als man raak je dat natuurlijk je leven lang niet meer kwijt. Hè? Dat blijft al constant hangen. Volgens mij hoort het ook een beetje bij de natuur, hè.
Ja, maar dat is dus interessant. Er zijn twee dingen. Eén is dat ze hebben wel eens een onderzoek gedaan. Dat is een oud onderzoek in de jaren 50. Daar hebben ze 191 culturen hebben ze bekeken. En maar 13 van die culturen die zeggen dat borsten iets erotisch hebben. Dus de merendeel eigenlijk niet. Dus dan zou je zeggen van, nou ja, is dat wel eigenlijk heel natuurlijk. En als je ook naar het dierenrijk gaat kijken. Als je bijvoorbeeld zegt van, weet je, dat is heel natuurlijk. Even een parallel te trekken naar wat we lekker vinden en wat we niet lekker vinden. Nou, kinderen vinden zoet heel lekker en vinden bitter niet lekker. Nou, dat is iets natuurlijks. Daar zijn ze mee geboren. Dat zie je ook bij verschillende dieren. Maar als je naar het dierenrijk gaat kijken, dan de merendeel, dat zou ze een zorg wezen of een ander dier met de borsten bloot loopt. Dat zou ze een zorg wezen. Dat is niet iets, ja, dat is niet iets erotisch.
Nee, maar dat is ook echt puur menselijk, hè. De mensen denken erotisch, dieren die denken alleen maar aan voortplanting. Die hebben daar totaal geen erotische gedachten bij, denk ik in elk geval. Hè? Dus, maar ja, om even op het onderwerp terug te komen. Nederland wordt preutser. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Want dat is gewoon een feit, weet je. Kijk, en borsten vind ik persoonlijk zelf niet eens het mooiste lichaamsdeel van een vrouw. Ik vind zelf de schouders het mooiste. Snap je?
Ja,
heerlijk. Het eerste waar ik bij een vrouw naar kijk is, wat voor schouders heeft deze dame, weet je wel? En mijn vrouw, die kijkt het eerst naar de voeten. Dus ja, daarom loop ik de laatste tijd op slippers. Dus ik denk, nou ja, dan kan ik misschien nog wat gaan uitdagen. Maar zo is het wel, weet je? Dus het is ook voor iedereen verschillend. En het heeft niks met preutsheid te maken. Maar Nederland...
Je blijft me verbazen.
Ja, Nederland wordt preutser. Maar ja, dat is gewoon een feit.
Dus jij kijkt naar de schouders. Nou, ik niet hoor. Ik kijk niet naar die schouders. Ik kijk echt naar die twee hele mooie grote ogen. Dat vind ik weer leuk. Maar wil ik toch even over die borsten hebben. Dat het dus niet voor iedereen erotisch is. Maar er is ook ze hebben ook gekeken naar hormonen. En dan blijkt dus dat als een vrouw wordt gestimuleerd aan de borsten, dan komt er een hormoon vrij. Dat heet oxytocin. Nou, dat oxytocin dat helpt met het... Met de melk, maar dat helpt ook met de band tussen het kind en de moeder. En toen is er ook wel eens onderzoek gedaan naar van, goh, kan die oxytocin ook de band tussen de partner en de vrouw versterken? Nou, dat is een theorie. Maar de vraag is een beetje van, ja, weet je, dat is allemaal leuk biologisch, maar toch zien we dat minder bij het dierenrijk. En toen las ik iets heel interessants. Ja, ik lees nogal wat in mijn vrije tijd. En toen zeiden ze van, ja, je moet ook kijken naar hoe de dieren seks hebben en hoe mensen seks hebben. En daar zit een heel belangrijk verschil tussen. Denk even na, Erik, wat zou dat verschil zijn?
Nou, ik zal je vertellen, als ik in een dierentuin ben en ik zie daar apen met elkaar spelen, dan zie ik gewoon mensen, hoor. Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar zo is het wel. Nee, dat is gewoon bullshit wat je nou vertelt. Kom nou, zeg. Nee, wat dat betreft...
Nee, dat is helemaal geen bullshit. Nee, dat is helemaal geen bullshit. Ik zal... Nou goed, waarom is bullshit?
Nou ja, kijk, weet je... dieren bijvoorbeeld. Ik noem er even een voorbeeld. Paarden die zeg maar zich aan het voortplanten zijn. Apen die zich aan het voortplanten zijn. alles lijkt op wat een mens doet. Want je ziet niet voor niks in dierentuinen als apen met elkaar aan het spelen zijn, dat mensen wegkijken omdat ze zichzelf erin identificeren. Toch?
Nou, als jij het bullshit noemt, zal ik eens even een vraag stellen. Heb jij ooit een dier gezien die tijdens een seks naar elkaars gezicht kijken?
Nee, nooit, nooit. Nee, die kijken elkaar niet aan. Maar dat gebeurt bij mensen vaak ook niet, hè? Die
nou, de meest populaire positie is gewoon dat je naar elkaar kijkt. Dus dat je dus niet van achteren, maar gewoon van voren. Dus, maar dieren doen dat dus niet. Dieren die hebben bijna allemaal dat het van achteren is. Zo planten ze zich voort. Dus met andere woorden, ze zien die borstje niet. Met andere woorden, de theorie is van, ja weet je, daarom is de connectie ook niet ontstaan. Want mensen zijn de enige, bijna de enige diersoort die dus ja, face-to-face of gezicht-naar-gezicht seks hebben. En dat doen dieren niet. Dus daar zit wel een verschil tussen.
Zouden mensen trouwens, of zouden dieren ook hetzelfde doen als mensen? Dat ze af en toe aan een andere partner denken, bijvoorbeeld?
Nou, sterker nog, de mens is een van de weinigen die monogaam is. De meeste dieren zijn helemaal niet monogaam. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoiets natuurlijks. Maar het is dus geen bullshit dat de mens ander soort van seks heeft dan dieren.
Ja, nou, dan verschillen wij ook van mening. Want ik denk niet dat de mens monogaam is. Ik ben het dan wel, maar ja. Ik denk dat toch meer een deel, stel dat jij bijvoorbeeld in de stad loopt en je ziet daar een mooie dame voorbij lopen of mijn vrouw ziet een mooie meneer rondlopen, dan kijkt ze wel, weet je wel. En dat hoort ook bij
ja, okay, maar
mag je ook niet kijken, hè?
Ja, maar het instituut van het huwelijk, dat zegt toch iets voor monogaam. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar toch veel wel. We gaan het dadelijk even hebben over koffers. We gaan het even hebben over koffers en we gaan het hebben over lichaamsdelen. Koffers die raken massaal zoek op Schiphol en daar hebben ze iets op gevonden. Dat is ook een mooie. Dus met andere woorden, er zit dus weer een Bluetooth, wat trouwens een blauwe tand is, heb ik me laten vertellen. En die maakt dus gebruik van allerlei apparaten die dus in zijn omgeving zitten. Want ik had het altijd gedacht van, ja, weet je, zo'n trekker, die heeft toch niet zelf een zendapparaat? Want dan zou het heel erg duur zijn als je een trekker hebt die zelf een signaal uitzendt, die je dan kan opvangen. Dat zou heel duur zijn. Maar hij maakt dus gewoon gebruik van andere telefoons of andere apparaten in de buurt. Nou, dat vond ik al heel bijzonder. Ja. En dan kan je dus precies zien waar je koffer is. De koffer komt niet sneller naar je toe, maar je kan wel zien waar die is. En toen las ik een ander bericht en dat ging over een koffer in Nieuw-Zeeland. Maar ik wil het eerst even hebben over die locatietrekkers. Lijkt jou dat wat, Erik?
Nou, het lijkt me helemaal niks. En ik zal even vertellen waarom. Want ik hoor Bluetooth. Dan vraag ik mij even af. Dan moeten natuurlijk die telefoons, zeg maar, die in de buurt zijn van die koffer, die moeten natuurlijk wel Bluetooth aan hebben. Hè? Want als ze dat niet aan hebben, dan werkt het nog niet, lijkt mij, toch? Of?
Nou, dat het werkt, dat staat volgens mij buiten kijf. Want het werkt heel goed namelijk. Want daarom
gebruiken ze Bluetooth aan hebben in de buurt. Maar als ze dat niet aan hebben, dan kan die koffer die Bluetooth van die telefoon niet vinden. Ik heb bijvoorbeeld mijn Bluetooth altijd uit, want dat vreet stroom, snap je?
Ja, maar de meerderdeel van de mensen die hebben het waarschijnlijk wel aanzet. En daarom werkt het ook.
Heb jij je Bluetooth altijd aan?
Ja, ik heb hem altijd aan, want ik ga hem niet constant aanzetten, want aan uitzetten. Want ik heb mijn koptelefoon erop aan, ik heb mijn pepermolen, die zat eraan vast. Dus ik heb hem altijd aanstaan. Maar het werkt dus wel, want er zijn altijd wel apparaten in de buurt die hem hebben aanstaan. Dus ik denk wel dat het wel gewoon werkt. Maar mijn vraag was meer aan jou. Ja, oké, aan de ene kant denk je dat het niet werkt, maar volgens mij werkt het wel, want anders was het geen hit geworden. Maar zou je dat gebruiken? Even aannemen dat het werkt, hè?
Nee, ik zou het niet gebruiken. Want ik vind gebruik maken, zeg maar, van zo'n tracker, die dan weer gebruik maakt van telefoons die van mensen die er helemaal niks van weten. Hè? Want het schijnt toch wel een beetje geniepig te gebeuren. Nee, dat vind ik niet horen. Ik vind dat moet een andere manier zijn met zo'n tracker. Dat moet rechtstreeks naar jou gaan. Dat moet niet gebruik maken van andere telefoons, vind ik. En ik denk ook niet dat dat een lang leven bezworen is. Want daar zal binnenkort wel iets tussenkomen dat niet meer mag, hoor. Want het lijkt me wel heel vreemd om met die tracker de telefoons van anderen te gebruiken om te traceren waar jouw koffer is. Ik vind het een heel vreemd verhaal, maar goed.
Nee, daar ben ik het mee eens. Ik vind het ook een beetje een vreemd verhaal. Nou, dan wordt het natuurlijk het signaal van de telefoons, die worden wel voor meerdere doeleinden gebruikt. Dus als jij bijvoorbeeld in de file staat, dan wil je weten waar de file staat. Nou, dat komt ook omdat er allerlei telefoons in die file staan. En op die manier kan Google bijvoorbeeld jou vertellen wat de kortste route is. Dus het wordt eigenlijk al gebruikt. Maar ja, ik vraag me af hoe dat gaat aflopen.
Ja, trouwens, heel even wachten, Jan-Willem. Hè. Ik zit net te denken. Ik heb vroeger ook een tracker gehad. En dan ga ik terug naar de jaren 80. Dat was een tracker, die deed je ook in je koffer. En als je dan ging fluiten, dan begon die te piepen. Dat is ook een soort tracker, toch?
Ja, dan moet je wel naast je koffer staan, hè?
Ja, juist. Maar die koffers die waren toch nooit ver weg. Gewoon even fluiten. En die werden toen ook heel massaal gebruikt op sleutelbossen, hè? Als je dan je sleutelbos kwijt
was. Wat heeft het dan voor zin? Wat heeft het dan voor zin? Als je naast je koffer gaat staan, dan ga je fluiten. Dan denk ik, daar staat mijn koffer. Ja, dat wist ik al.
Ja, maar dat was eigenlijk de bedoeling dat als er meerdere koffers stonden, dat je weet van, oh, hij zit daar, weet je wel. Dus, en dat deden mensen ook vaak met de sleutels die in huis kwijt waren. Dan floten ze en hoorden ze een piepen ergens in de hoek. En dan is oh, daar liggen mijn sleutels. Dus eigenlijk is dat het begin geweest van de tracker die we nu hebben, hè?
Ja, dat weet ik nog wel. Je moest klappen of zo, dat ging je ook wel
klappen,
doen.
Ja, maar dat hoef je tegenwoordig niet te doen, want dan ga je lampen aan en dan begint het alarm af te gaan, want het gaat tegenwoordig allemaal via Google. Dus nee, dat is niet meer te doen. Nee, ik zou daar nooit gebruik van maken van zo'n tracker. Kijk, en wat doe je in die koffer eigenlijk, hè? Echt je waardevolle spullen niet, neem ik aan, hè? Dus er zitten een paar kledingstukken in, een paar onderbroeken en dat is het. En ja, als dat wegraakt, dan ga je ergens naar een goedkoop winkeltje, je haalt weer een paar nieuwe op, lijkt mij. Maar goed, wie ben ik? Kijk, een tandenborstel kun je overal kopen, hè?
Dat is dus een hele interessante, want daar gaat het volgende bericht ook over. Dat ging over een bericht uit Nieuw-Zeeland inderdaad.
Ja,
jaarlijks raken er heel veel koffers raken zoek, ook op Schiphol. En die koffers, die hopelijk gaan die naar de eigenaar toe, maar heel veel koffers die blijven staan in de opslag. En na een aantal jaar komen die koffers dus op een veiling. En die koffers die kan je dus kopen. Dus dan moet je je voorstellen dat het staat bij. We hebben hier een gele koffer. Het is 5 kilo. Wie gaat bieden? $5, $10 enzovoort enzovoort. Nou goed. En dan uiteindelijk heb je die koffer. En dan moet je je voorstellen. Dan heb je die koffer. En dan doe je die koffer open. En dan denk je, ik zie daar de mooiste schat die ik heb verwacht. En dan zie ik, en doe je hem open. En dan denk je van, wat ruik ik? Wat is dat? Ja. En dan zie je daar een armpje. En dan zie je daar een hoofd. En dan denk je van, dat is niet helemaal goed. En dan ga je naar de politie. En de politie zegt van, dat zijn lichaamsdelen. Misschien moet u de koffer weer inleveren. En dat is precies wat er gebeurd is in Nieuw-Zeeland. Een Nieuw-Zeelandse familie die heeft namelijk een koffer gekocht op zo'n veiling. En die vond daar lichaamsdelen in. En nu blijkt dus, ja dat is heel erg triest, maar het blijkt dus lichaamsdelen te zijn van kinderen.
Ja, verschrikkelijk nieuws was dat, hè? Onvoorstelbaar. Ik vraag me dan ook, want het schijnt er ook al jaren ingezeten te hebben, hè? Want je zei het al, het was geveld als het na een paar jaar niet opgehaald is. Maar ja, dan zou je toch zeggen, scan eerst die koffers, hè? Kijk eerst even wat erin zit voordat je ze gaat verkopen. Lijkt mij,
misschien,
hoor.
Ja, dat zou je denken. Misschien is dat wel de verrassing. En nog eventjes over lijken gesproken. In Nevada en in de hele wereld wordt het steeds droger. Nou, ik kan niet zeggen dat het in de hele wereld steeds droger wordt. Want de hoeveelheid water, totale hoeveelheid water op de aarde en in de atmosfeer, die blijft gelijk. Maar in sommige delen wordt het steeds droger. Ook in Nevada. En daar hebben ze dus in een bepaald gebied hebben ze dus lijken gevonden in een meer. Dat meer dat is opgedroogd. Daar vonden ze eerst één lijk. Toen dachten ze van, goh. Toen vonden ze er nog één en nog één en nog één. Nou denken ze dus dat de criminele organisaties daarachter zitten. En dat die steeds lijken aan het dumpen zijn in
tonnen, hè, was het, hè, volgens mij, hè?
Wat
in
zeg je?
Tonnen. Ze zaten in tonnen, hè?
Ze zaten in tonnen. Dus met andere. Ja, dat doet me ook een beetje denken aan Breaking Bad. Dat doen ze ook al. Die lijken doen ze in tonnen. En dan doen ze een of ander zuur erop. Maar dat gebeurt dus ook in het echt. Dus volgens mij ben je daar heel goed. Is het een goed verdienmodel om die tonnen te gaan verkopen? Hey, ik wil het zo dadelijk even hebben over bepaalde Nederlandse uitspraken die eigenlijk in het buitenland absoluut niet kunnen, omdat ze nogal beledigend zijn. Welkom bij Ons te Boven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië en vanuit Tilburg in Nederland. We gaan het even hebben over Nederlandse gewoontes. En de gewoontes die, waarvan de buitenlanders of de mensen in het buitenland toch denken van, goh, dat is toch een klein beetje vreemd. Nou, dan ga ik even naar mijn collega en vriend in Nederland. Kan jij een gewoonte bedenken? Ja, nou, uitspraken of gewoontes waarvan mensen in andere landen echt helemaal niks begrijpen van die Nederlanders.
Ja, uitspraken of spreekwoorden natuurlijk. Heb je natuurlijk
ja, spreekwoorden. Want we zijn wel eens in gesprek en dan zeg je van ja, maar er wordt ook gezegd. Bijvoorbeeld toeval bestaat niet. Of,
ja,
en dan kom je altijd met van die, van die uitspraken. Dat eigenlijk een soort van spreekwoord is of een uitspraak. Waar ik dan niks van begrijp. Maar goed, daar hebben we het later over. Maar gewoon uitspraken die, die in Nederland ja, algemeen goed zijn. Waarvan je, waar je niet in het buitenland mee moet aankomen.
Ja, misschien als de, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt je wel. Kun je het bijvoorbeeld wel zeggen in het buitenland? Bijvoorbeeld?
Oh ja,
is dat
hoor.
Ook mogelijk? Ja,
ja?
Okay.
Ja, ja, ja zeker. Ja,
dat ik zou het zo niet goed weten, joh. Volgens mij kan elke uitspraak wel. Lijkt
nou, ik zou er eens eentje noemen. Mm-hmm. Dat heb je misschien wel gehoord. Als je opgegroeid bent in de jaren 80, dan was je als kind dan was je ergens mee bezig. En dan zei je moeder of je vader, die zei iets. En dan reageerde je niet. En dan zeiden je ouders, wat zeiden die dan? Je bent toch niet...
Je bent toch niet doof? Nee.
Nee, ze zeiden nog iets heel anders.
Oh, ja. Dus,
ja, mijn ouders zeiden het nooit. Voor een goede reden zeiden mijn ouders dat nooit. Maar ik heb het op mijn lagere school wel eens gehoord.
Kleine mensen hebben grote oren bijvoorbeeld, of...
Nee. Er werd er wel eens gezegd, ja, dat wordt nu niet meer gezegd, maar er werd eens gezegd van, je bent toch niet Oost-Indisch doof?
Oh ja, Oost-Indisch doof. Ja, dan heet het dat. Dat kan niet meer, hè. Dat is discriminatie, hè.
Dat
oh,
is
nee,
zo
Oost-Dof.
Ongelooflijk denigerend en discriminerend. Dat wil je niet,
ja.
Weten, joh.
Ja, bijvoorbeeld. En zo zwart als roet, kan ook niet meer, hè. Kun je ook niet meer vertellen. Nee, dat zijn er inderdaad, nee, het zegt, ja, bepaalde dingen kun je niet meer zeggen, hè.
Nee, daar kan je niet mee aankomen, joh. Ik heb zelfs dingen waarvan je zegt van, nou, maar dat is gewoon, dat is toch gewoon iets wat we hier hebben. Ik had bijvoorbeeld een Australische collega en die kwam in Nederland en die zag midget golf. Nou, midget is nou niet echt een iets waar je mee aan kan komen. Het wordt minigolf hier genoemd, dus midget golf, ja, dat kon echt niet.
Nee, dat is golven voor dwergen, bijvoorbeeld. Ja. Maar bijvoorbeeld dwerg... Hé, maar heel even wat anders. Dwergwerpen bijvoorbeeld bestaat nog steeds, hè. In Frankrijk, dat zijn dwergen, die verdienen daar heel veel geld. Die stellen zich beschikbaar en dan mag je een dwerg zo ver mogelijk weggooien. En dan diegene die het verste gooit, die heeft dan gewonnen. En die dwergen, die krijgen daar geld voor. Serieus, heb ik een keer gehoord dat in Frankrijk nog steeds gebeurt. Dat heet dwergwerpen. Heb je ooit wel eens iets van vernomen? Jan Willem?
Ja, daar heb ik ooit wel eens wat van genomen. Ja, ik heb me van aangemeld, maar ik was te groot. Maar ja, in de film Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio gaat het ook over dwergwerpen. En dan zeggen ze dus in die film, zeggen ze, nou, dat vinden die dwergen leuk, joh. Die zijn er speciaal voor gemaakt. Dat vinden ze heel leuk, verdienen ze veel geld mee.
Ja,
maar
het
feit dat ze er geld mee verdienen, maakt dat het goed. Want misschien, misschien zitten ze wel zo in de puree dat ze gewoon op geen andere manier geld kunnen verdienen. En dan is het dus eigenlijk een soort van misbruik.
Ja, nou, dat klopt. Dat is ook zo. Want ze moeten er wel voor betaald worden natuurlijk. Hè? En als je een goede dwerg bent en je gaat al heel erg ver, dan kun je je prijs ook omhoog schroeven, denk ik. Hè? Toch? Neem ik aan.
Ja, dat zou je denken. Ja. Weet je trouwens ook nog eventjes een gewoonte die in Nederland dus heel gewoon is. Hè? En in andere landen weer niet. Als jij naar de wc gaat... ik kan zeggen, wat doe je dan? Dan krijg ik ook een heel verhaal wat ik niet wil horen. Maar laten we zeggen, je doet je behoefte en dan pak je toiletpapier en dan veeg je je achterste veeg je af. En ook die gewoonte is niet algemeen goed. In bijvoorbeeld in Indonesië wordt er water gebruikt om het schoon te maken.
Flessen,
je ziet dus altijd een fles, zie je daar in de wc staan. Dat is niet om te drinken, maar dat is gewoon om jezelf schoon te maken. En die vinden het dus eigenlijk heel vies als je wc-papier gebruikt.
Ja, maar er zijn in Nederland ook heel veel mensen die geen wc-papier gebruiken. Die hebben dan zo'n sproeisysteem. En dan zodra ze een boodschap gedaan hebben, drukken ze op de knop. En dan komt er water naar boven gespoten. En dan wordt zo je bib schoongemaakt. Hè? Dus,
ja, dat klopt. En dat kan je ook met Bluetooth kan je dat aansturen. Hè?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar er zijn ook heel veel theorieën. Hè? Hoe moet je je wc-rol ook ophangen, hè? Bijvoorbeeld, hè?
Ja, hoe doe jij dat? Hoe doe je
want,
dat?
Het velletje naar voren of het velletje naar achteren bijvoorbeeld. En ja, ben jij een dubbelvouwer of ben jij een enkelvouwer? Dat heb je natuurlijk ook. Hè. Er zijn mensen die vouwen het wc-papiertje dubbel. Er zijn mensen die gebruiken gewoon het velletje één voor één. Er zijn ook mensen die hebben heel weinig geld en die gebruiken het twee keer bijvoorbeeld. Ja, en
die gebruiken twee keer? Wat dat gaat in een magnetron of zo? Wat bedoel je dan?
Nou nee, die gebruiken eerst de ene kant en daarna de andere kant. Ja, en daarna wassen ze hun handen. Ja, nee, maar zo gebeurt het wel, hè. Vergis je niet, hè. Er zijn zoveel manieren om je bibs schoon te krijgen.
Ja, je hebt ook de propper, hè. Die propt het. Die propt het.
Ja, die maken de proppen van. Maar er zijn ook mensen die doen het helemaal niet schoonmaken. Die hebben gewoon een ontzettend goede sluitspier bijvoorbeeld, hè. Want daar blijft niks geen vul achter.
Ja, dat denken ze, ja. Je hebt ook mensen die gebruiken hun onderbroek 4 keer. Van achteren naar voren en van binnen naar buiten. Ik bedoel, dat klopt, ja.
Ja, of inlegkruisjes, ook heel erg handig. Heel erg handig, ja.
Maar die zijn weer duur.
Ja, die zijn weer duur. Ja, dat is weer niet voor de arme mensen weggelegd, ja. Maar, spreekwoorden of woorden die je niet in andere landen kunt zeggen. Nou ja, je hebt me overtuigd. Er zijn inderdaad dingen die kun je niet meer maken, hè. Ja, zo zijn in Nederland ook heel veel dingen die niet meer kunnen, hè. Bossen, bollen, negenzoenen. Ja, mag ook niet meer. Dus,
bossen, bollen, mag dat niet?
Bossen, bollen niet, nee. Want het is ook een beetje een soort scheldwoord voor dames. Hè. Die voelen zich een beetje in hun kruis gegrepen. Doordat ze zeggen, hey, daar loopt een bossen bol. Ja, dat mag ook niet meer, hè. Jodenkoeken mag ook niet meer. Ja, maar, jongens. Je moet echt oppassen wat je allemaal zegt. Want voor je het weet, zit je aan de schandpaal. En daar gaan we het zo over hebben. Marco Borsato.
Weer, hè? Ondersteboven, maar goed, dat kunnen we er altijd uitknippen. Dat doen we niet, want het is natuurlijk allemaal hartstikke live. Hey Erik, we gaan het even hebben over artiesten die gecanceld worden, om maar even met goed Nederlands te praten. En dat heeft allemaal een klein beetje met onze app te maken. Ja, je moet je voorstellen, gedurende de week zijn wij aan het appen. Dan zegt Erik iets en dan ga ik weer over de rooien. En dan zeg ik van, nou, dat klopt allemaal, bla 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 bla. En dan zegt Erik van, nou, bla 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 bla. En dan bla bla bla. Nou goed, en zo gaat het allemaal door. Maar jij appte iets en toen had, daar had ik een reactie op. Maar misschien moet je eerst even iets uitleggen wat je appte.
Nou, ik kreeg een bericht binnen en dat gaat niet zozeer over het feit van Marco Borsato, maar het was wel aanleiding van mijn vraagstelling. Marco Borsato was gesignaleerd bij zijn favoriete club AZ67. Hij zat daar op de tribune en hij keek naar die wedstrijd en er waren heel veel mensen die hebben dat ook gezien. En die hebben daar heel negatief op gereageerd, weet je wel, via social media. Van wat doet die man daar en hij hoort daar niet thuis meer en bla 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 en dit en dat. Ja, en dan is mijn vraag ook een klein beetje van, ja, al die artiesten, weet je wel, Ali B, Marco Borsato, nou ja, noem ze hem op, de man van Linda de Mol, noem maar op, zelfs politieke mensen, hè, die met MeToo-affaires te maken hebben gehad. Wat kunnen die nog eigenlijk? Want ja, die hele carrière van Marco, die is natuurlijk down under, hè, om het zo eventjes in het Australisch te richten. Maar wanneer kunnen die hun leven weer normaal oppakken? Want die kunnen in principe niks meer. En niet alleen die zangers, maar ook die familieleden. Hè? Want ja, als je bijvoorbeeld een zoon of een dochter van Marco Borsato bent, of van Ali B of weet ik veel wat, word je altijd geconfronteerd jarenlang met het feit van, hé, hey, jouw pa die heeft dit en dit gedaan, weet je wel. Wanneer houdt het op? Wanneer kan zo iemand nou gewoon weer normaal zijn leven leiden? En dat vraag ik
en is het allemaal waar natuurlijk? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel van die...
Ja, er zijn heel veel Juice-kanalen die
ja, dus nee, dat is een goed punt, ja. Geen idee. Als je trouwens naar het verleden kijkt, bijvoorbeeld naar Picasso. Picasso die heeft ook allemaal dingen gedaan die eigenlijk niet kunnen. En daar heeft niemand het nu meer over. Maar goed, dat was natuurlijk een andere tijd. Dus misschien moeten we wel een stuk of 30 jaar overheen gaan. Ik zou het niet weten. Maar als je naar Marco Borsato luistert, hè, kan je er gewoon naar luisteren? Of denk je van nou.
Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik heb natuurlijk een ochtendprogramma. En ik heb af en toe... Ik ben nou op het punt, weet je wel, dat ik zo langzamerhand ook weer muziek van Marco Borsato ga draaien. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd. Een beetje raar. Van, goh, zou dat wel doen? Hè? Dan krijgen we die vraagstelling weer. Maar ja, kijk... Toch moet je het ook nu, denk ik, wel een beetje loslaten, weet je. Want zo'n zanger heeft natuurlijk dingen misschien gedaan wat nog niet bewezen is, wat niet door de beugel kunnen. Maar hij heeft wel fantastische muziek gemaakt, hè. Kijk, en ja, precies, je kunt er van houden of je kunt er niet van houden. Want ja, Ali B is natuurlijk een heel ander genre. Maar als je dat los ziet van elkaar. Ja, ik hoorde vorige week op Q Music.
Even kort, want we hebben nog een
Ali B voorbij komen. Dan denk ik van nou, het is daar alweer. De Ben is weer uit.
Ja, nou, misschien moeten we het daar volgende week weer over hebben, want we hebben nog een minuut om het af te sluiten.
Ja.
We hebben het weer gedaan. Een uur. Erik, ik wil je hartelijk bedanken. En nu, dit keer ga ik onze technicus wel bedanken. Technicus, ik mag hem niet bij naam noemen. Doe het ook niet. Bedankt. Heel mooi gedaan. Volgens mij zaten er nog een paar schoonheidsfoutjes tussen, maar laten we dat alsjeblieft niet benoemen. Mooi gedaan. Erik, hartstikke bedankt voor het leuke programma.
Ja, graag gedaan. En nog wel even zeggen, Jan-Willem, dat we ook via de podcast zijn, hè, sinds kort, hè?
Inderdaad, dan moet je ons gewoon via Spotify vinden. Als je ondersteboven zoekt, dan vind je ons vanzelf. Volgende week dan zijn we er weer met heel veel leuke onderwerpen. Dan gaan we weer het spectrum bewandelen van wetenschap en totale onzin. Volgende week spreken we elkaar weer bij Ondersteboven.
Tot volgende week.